Olie en vuur. Aflevering 2. Seaspiracy. 4 weken later. Sam sliep naast haar op de bank. Ze aaide zijn rug met lange strijken van zijn hoofd naar zijn staart. Om hen heen lagen bolletjes haar. Ze stond op, pakte een borstel uit de keukenla en liep naar het balkon. Sam werd wakker en dribbelde naar haar toe. Hij ging staan, met zijn oren naar achteren, zijn snuit weggedraaid, wat hij deed als hij geaaid wilde worden. Ze streek met de aluminiumpennen over zijn vacht. Toen ze stopte, haalde hij met zijn poot uit naar haar been. Ze lachte en bleef hem nog een paar minuten borstelen. De haren liet ze liggen op het balkon. Ooit had ze gelezen dat musjes daar een nestje van maakten. Het was dan wel geen broedseizoen, maar toch. Terug op de bank deed ze Netflix aan. Onder het kopje Trending stond Seaspiracy. Over de documentaire had ze de gruwelijkste dingen gehoord. En elke keer als ze de film bij haar suggesties zag staan, zette ze snel weg. Maar ze wist dat ze hem moest kijken. Voor haar nieuwe baan was kennis nog belangrijker dan toen ze als journalist werkte. Daar kon ze immers altijd vragen blijven stellen. Nu was het tijd om antwoorden te geven. Onbewust had ze al een tijdje naar deze baan op de grootste milieuorganisatie van het land gezocht. Ze zocht een ventiel om haar machteloosheid uit haar lijf te krijgen. En ze hoefde nu niet meer onafhankelijk te zijn en feiten op te lepelen, wat vooral voelde als zichzelf inhouden. Ze mocht nu scherp en doortastend zijn over alle milieuproblemen waar ze van wakker lag. En op die 2 dagen waarop ze op kantoor zat, mocht ze Sam meenemen, wat voor haar de doorslag was. Ze zette de documentaire aan. Op beeld zag ze een haai aan zijn staart omhoog getrokken worden. Het water waar hij uit werd getrokken kleurde rood. Hij spartelde. Overal in haar lichaam voelde ze een druk, van binnen naar buiten tegen haar huid. Na 10 minuten zette ze de tv uit. Haar benen leken net een marathon te hebben gelopen. Haar keel deed pijn, haar maag brandde. Snel pakte ze haar mobiel. Haar duim cirkelde over het scherm, op zoek naar een app die ze kon openen, al wist ze nog niet welke. Op LinkedIn had ze een berichtje. Thomas van Leur. Hey, hallo. Wat leuk. Ik volg jou al een tijdje op Instagram en nu worden we collega's. Je begint volgende week? Nou, tot dan. Thomas stond op zijn profielfoto ver weg van de camera. Ze zag alleen een silhouet. Lange man, mager, spijkerbroek en een windjack. Ze tikte een berichtje terug. Hey, Thomas. Leuk. Volgende week maandag begin ik, ja. Tot dan. Zin in. Na het bestuderen van haar collega's tikte ze in de zoekbalk Bob in. Ze kende alleen zijn voornaam. 4.400 opties in de regio Amsterdam. Veel te veel natuurlijk om allemaal door te nemen. Haar duim gleed langs de mannen op LinkedIn. Misschien was hij al verhuisd. Op van die nachten dat ze alleen in bed lag, verlangend naar mannenhanden, zoekend in haar hoofd naar een gezicht dat ze op dat gevoel kon plakken, kwam hij voorbij. De minuten dat ze zichzelf tot een hoogtepunt had gebracht, nam ze zich altijd voor om Maria te mailen voor zijn gegevens. Maar ze deed het nooit. Het maakte het gevoel groter dan het waarschijnlijk was. Een paar dagen geleden had ze toevallig een interview gelezen met een seksuoloog die zei dat vrouwen geen seks konden hebben zonder gevoelens voor iemand te ontwikkelen. Dat one-night stands voor mannen waren, omdat vrouwen werden opgezadeld met een leeg gevoel, alsof er iets niet af is. Maar ze zei er ook bij dat die gevoelens gewoon hormonen waren. Vanaf dat moment zei ze elke keer gewoon hormonen tegen zichzelf, als ze dreigde weg te zakken in een verlangen naar een man die ze eigenlijk helemaal niet kende. Haar hoofd had inmiddels wel moeite de details van die avond in te vullen. Blijkbaar hadden haar ogen een slechter geheugen dan haar huid. Het lichaam dat ze voor zich zag was te gespierd en te groot, wat ze helemaal niet mooi vond. Maar op de een of andere manier kreeg ze Bob niet terug naar normale proporties. Soms popte er gekke details op, een moedervlek op zijn onderrug, een klein hoekje van zijn voortand, een paar grijze haren in zijn golvende kuif. Maar ze voelde wel nog heel goed de onstuimigheid in haar lijf. Hoe ze durfde te grommen, te bijten, te lachen. Het was nog geen 9:30, maar ze had zin om te douchen en in bed te kruipen. Haar broek en schoenen gooide ze uit in de woonkamer. Onder de douche stelde ze zich voor dat Bob naast haar stond, zijn armen om haar heen. Het beeld bleef staan, er was geen voor en geen na, enkel stromend water over hun naakte lijven. Ze keek naar beneden en probeerde met onbekende ogen haar lichaamsdelen te beoordelen. Ze hield van haar buik, die plat was. Haar dijen leken vanaf boven altijd groot, maar hadden voor de spiegel goede proporties. Haar onderbenen waren blauw en ze had moeite met de aderen die zo dicht aan haar huidoppervlak lagen. Maar al met al was ze tevreden. Toen ze rimpels in haar vingertoppen begon te krijgen, stapte ze uit de douche. Ze riep Sam, die meteen aankwam rennen en op bed sprong. Met natte haren kroop ze tegen hem aan.